We zijn gebleven bij de 2 Thessalonicenzen brief. In hoofdstuk 2 zijn we nu gearriveerd. En ik wil u daar gelezen 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. En dan de eerste 4 versen maar. 2 Thessalonicenzen 2 vanaf vers 1. En daar staat: wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, het zij door een geestesuiting, het zij door een prediking, het zij door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze dan ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van vereering heet, zodat hij zich in de tempel God zet om aan zich te laten zien dat hij een God is. Maak het zover. Ja, in hoofdstuk 2 komt de apostel Paulus dichter bij de kern van zijn brief en bij de kern van de verwarring waarvan hij gehoord had die onder de Thessalonicenzen was ontstaan. En hij komt ook dichter bij de kern wat de redenen nou waren, wat ertoe had geleid dat zij een verkeerde toekomstverwachting hadden. En met betrekking tot wat hadden ze een verkeerde toekomstverwachting? Nou, vers 1. Ze hadden door omstandigheden, door redenen, daar gaat hij later op in, hadden ze in vers 1 een verkeerde toekomstverwachting gekregen ten aanzien van de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met hem. Hij schrijft zo, vers 1, maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot, daar gaat het om, dat is het onderwerp, met betrekking tot de komst, de parousia van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert. En ze hadden hun bezinning dus verloren. Ze waren dus in onrust gaan verkeren. En waarom? Nou, zegt hij erachter in vers 2. Het zij door een geestesuiting, het zij door een prediking, het zij door een brief die van ons afkomstig zou zijn. Een geestesuiting, misschien wel iemand die geprofeteerd had. Een prediking, iemand die eens een keer een bijbelstudie had gegeven onder de Thessalonicenzen en Gods woord had uitgelegd. Of ook een brief die, waarvan men dacht dat die van Paulus afkomstig was, terwijl het helemaal niet zo was. Maar wat dachten ze? Wat staat erachter? Waar ging het om? Nou, alsof de dag des Heren aanbrak. Of alsof de dag des Heren reeds aanbrak of reeds aangebroken was. Daar ging het om. Dat dachten ze. De Thessalonicenzen dachten door die geestesuiting, door die profetie waarschijnlijk, door die prediking, door die bijbelstudie, door die brief die zogenaamd van Paulus afkomstig was, dat de dag des Heren was aangebroken. En Paulus zegt, dan heb je een hele verkeerde toekomstverwachting, maar dat is helemaal niet het geval. Want hij zegt er meteen achter, kan dat, dat die dag des Heren is aangebroken? Nee, zegt Paulus, want, vers 3, laat niemand u misleiden op welke wijze ook, want wat moet eerst geschieden? Eerst moet de afval komen en de mens de wetteloosheid zich openbaren. En laat er ook geen twijfel over wie hij met die mens der wetteloosheid bedoelt, want hij noemt die mens der wetteloosheid de zoon des verderfs, de tegenstander. En als je de naam Satan neemt in het Grieks en je vertaalt hem, wat betekent Satan? Dat betekent de tegenstander. Je zou ook kunnen vertalen de Satan, die zich verheft tegen al wat God of vorder van vereering heet. En waar loopt die afval met die openbaring van de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, de antichristus, op uit? Dat loopt erop uit aan het einde in een soort climax, vers 4, zodat hij, die antichristus, die zoon des verderft, die mensen met de loosheid, zich in de tempel Gods zet. En waar staat die tempel Gods? Nou, er is maar één tempel Gods in die dagen. Dat is de tempel die er staat in Jeruzalem, al jaar en dag. Daar in Jeruzalem zich daar neerzet om aan zich te laten zien dat hij een God is. Zichzelf dus laat vereren als een God. Ja, om te begrijpen wat de Thessalonicenzen dachten en hoe Paulus ze ook terecht wijst en hen hier in deze brief weer op het rechte pad brengt ten aanzien van een hoop en ten aanzien van een toekomstverwachting, moeten we begrijpen allereerst wat de Bijbel verstaat onder die uitdrukking de dag des Heren, want daar gaat het om. Alsof de dag des Heren reeds aanbrak. En wat zegt Paulus? Nee, die is helemaal niet aangebroken. Want eerst moet de Alfa komen. Eerst moet die mens de wetteloosheid zich openbaren. En eerst moet die mens de wetteloosheid, als het ware in een climax, zich zetten op de troon van God in de tempel in Jeruzalem. En dan pas, wat zegt hij eigenlijk, breekt die dag des Heren aan. Het is dus cruciaal te weten wat de Bijbel verstaat en dus Paulus verstaat onder de dag des Heren. En dat is belangrijk, want je ziet hoe snel mensen in onrust gaan verkeren, hun bezinning gaan verliezen, als het gaat over de toekomende dingen. Dat was in de tijd van de Thessalonicenzen zo. En dat is in onze tijd al niet anders. Als ik naar welke evangelische boekwinkel ook ga en ik ga vragen aan degene die achter de kassa staat, of die mij kan laten zien het rijtje boeken wat over de eindtijd gaat, nou, dan laat hij me een paar meter boeken zien. En er zijn in onze tijd net zo goed vele die daarover profiteren, het zij door een geestesuiting, het zij door een prediking, door een bijbelstudie, het zij door een brief, door een brochure, door een boek te schrijven over de eindtijd, over het laatste der dagen, enzovoort, 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 over de dag des Heren, over de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem. Om maar even te blijven bij de hoop van de Thessalonicenzen. En ook in onze dagen worden mensen net zo goed daardoor heel onrustig, heel angstig en verliezen ze hun bezinning. En net zo goed de Thessalonicenzen een hele verkeerde voorstelling van zaken hadden, ja, is dat onder de christenheid van tegenwoordig niet anders. Want ze gaan met alle gedachten alle kanten op en maken er van alles van. En er zijn zelfs predikers, en ik geloof niet dat het correct is, die daarover in de wereld hun specifieke ministry maken. Hè? Er zijn mensen, predikers in deze wereld, die hebben het maar over, dan in de Bijbel, maar over één ding, en dat gaat over de toekomst. Hè, daar maken ze een specifieke bediening van. Daar spreken ze alleen maar over, daar gaat het alleen maar over, daar zijn ze door gegrepen, daar zijn ze door geraakt, en ze kunnen over niets anders meer spreken en schrijven. Dat is niet correct. Dat is niet correct. Want dan grijp je maar over een heel klein stukje. En als je daar dan zo op inzoomt, dat over deze tijd geen eens zoveel te zeggen heeft, ja, dan ga je al gauw je bezinning verliezen. En heel veel mensen ga je dan in onrust brengen. En dat geschiet er. Om de havenklap ook in de evangelische wereld. Wat is de drijfveer bij de Thessalonicenzen om die geestesuiting, om die profetie die misschien gekomen is, of die brief, of dat boek wat ze gelezen hebben, of die bijbelstudie, die prediking die ze gehoord hebben, om dat te geloven. Wat is nou de drijfveer? Wat is ook nou de drijfveer van de mens van vandaag? Om al dat soort boeken maar te geloven en, daar, en dat te lezen en tot je te nemen en daarop in te gaan. Waarom? Nou, omdat in hoofdstuk 1 dat er duidelijk bij staat, Paulus heeft het daar ook over, want wat zou er geschieden? Hoofdstuk 1, vers 6. Indien het inderdaad recht is bij God aan uw verdrukking, aan uw verdrukkers verdrukking te vergelden, en aan u die verdrukt wordt verkwikking, tezamen met ons bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht. Haar verlangen tegenwoordig, ook de hedendaagse gelovigen haar, verkwikking, verkwikking, dat Christus zich openbaart van de hemel, de parousia, de wederkomst van Christus, en voor de Thessalonicenzen en hun vereniging met hen, met hem, met de Heer Jezus. Daar verlangden ze naar, hè? Hoofdstuk 2 vers 1. En dat is vaak de drijfveer. Men verlangt naar Christus. En dan wil men, ook in die dagen, wil men graag ja, dat het gaat geschieden. En als er dan iemand zegt, het geschiet, ja, dan wordt er gelijk op ingegaan. Daarom schrijf maar een brochure over de tekenen der tijden en hij wordt grif verkocht. Want we willen graag zien dat die tekenen der tijden nu al reeds in vervulling gaan. Want als het nu al reeds gaat gebeuren, het breekt reeds aan, dan. En dat is de drijfveer. En zo laat men zich dan misleiden. Maar wat voor beeld schetst nou de Bijbel rondom de dag des Heren? Het woord dag in het Grieks, dat is hemera. En in het Hebreeuws is dat yom. Yom. En yom, dag, kan spreken over de dag die wij kennen in tegenstelling met de nacht. Dat het overdag is, dat het licht is, 12 uur lang. Yom, en het Griekse woord hemera kan betekenen een dag van 24 uur. Maar dag, yom, hemera kan ook betekenen dat het niet als een dag van 12 uur wordt gebruikt of van 24 uur, maar dat het figuurlijk wordt gebruikt en dat het een veel langere tijdsperiode betreft. Daarom vind je heel veel uitdrukkingen in de Bijbel, ik noem er maar een paar op, niet eens allemaal, maar bijvoorbeeld de dag des Heren, de dag van Christus, de dag der mensen, de dag der verlossing, de boze dag, de dag der verzoeking, de dagen van Noach, de dag des oordeels, de laatste dagen. Kortom, dat zijn allemaal geen dagen of een dag van 24 uur. Nee, dat is allemaal figuurlijk gebruikt, dat wijst veel meer op een langere periode. Kijk je nou naar alleen maar die ene uitdrukking, de dag des Heren, wat dus slaat op. Wat ook zo'n figuurlijk gebruik is van een dag. Het is geen dag van 24 uur. Die dag des Heren, die komt maar 4 keer in het Nieuwe Testament voor. 4 keer. De eerste keer is in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5 vers 2. Laten we dat maar lezen. Waar Paulus zegt in hoofdstuk 5 vers 1 lees ik maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig dat u geschreven wordt, immers gij weet zelf zeer goed dat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht. Die dag des Heren komt dus als een dief in de nacht, terwijl niemand het dus meer verwacht. Dus dat moet je even goed opslaan in je achterhoofd. Die dag des Heren, als een periode, en die periode breekt opeens aan als een dief in de nacht. De mens verwacht het niet meer. En ik zeg nog wat extra bij, de gelovige mens verwacht het niet meer. Nog scherper gezegd, het christendom van deze wereld verwacht het niet meer. Nog anders gezegd, de hele geestelijke mens die op deze wereld woont, tot wat voor religie of godsdienst of kerk of kring hij ook behoort, verwacht het niet meer. Dat heeft een reden. Maar de dag des Heren komt als een dief in de nacht. Het is ook een dag van de Heren. En met die Heren wordt heel duidelijk bedoeld de Heere Jezus Christus. Met nadruk op het woordje Heere. Zo heb je ook de dag van Christus of de dag van Jezus Christus. En let op het gebruik van die woorden. Hier wordt dus bij deze uitdrukking de nadruk erop gelegd dat hij is de Kyrios. Hij is de Heere. Tweede keer dat voorkomt hebben we gelezen in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. Vers 2 aan het eind. Alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Hij komt ook voor in 2 Petrus 3. Dat is de derde keer dat de dag des Heren in het Nieuwe Testament voorkomt. 2 Petrus 3, laten we het toch maar lezen. Voor het verband 2 Petrus 3 vers 10. En er wordt eigenlijk herhaald Petrus daar wat Paulus ons zegt in 1 Thessalonicenzen 5, vers 2. Want hij zegt in 2 Petrus 3, vers 10. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Eigenlijk weer hetzelfde. Niemand verwacht het. Die dag des Heren, die periode breekt aan en die komt als een dief. En wat geschiet er onder andere op die dag, dat vertelt hij er ook nog bij, want hij gaat daar op die toekomst, hij is heel erg met die toekomst bezig, Petrus. Hij gaat op die toekomst in, op die dag des Heren, wat geschiet onder andere op die dag. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen door vuur vergaan en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Dus dat geschiet er onder andere op die dag des Heren. In die periode, ergens in die periode, op die dag des Heren, vindt dat plaats dat de hemelen met gedruis zullen voorbij gaan. Tegenwoordige hemelen, die wij kennen. En verder, de elementen zullen door vuur vergaan. Eigenlijk weten wij wel wanneer dat plaatsvindt. Ja, dat is op het moment eigenlijk, om maar een voorsprong te maken, aan het eind van het millennium. Aan het eind van de 1000 jaar, als daar de nieuwe aarde en de nieuwe hemel komen. Als daar ook, dan zullen de hemelen, tegenwoordige hemelen, met gedruis voorbij gaan. En deze aarde, die alle elementen zal door vuur vergaan. En daaruit wordt geboren een nieuwe aarde en ook nieuwe hemelen. Dat is helemaal het eind van de openbaring. En waar vind je voor de vierde en laatste maal de uitdrukking de dag des Heren, die vind je in Openbaringen 1. Openbaringen 1, vers 10. Openbaringen 1, vers 10. Waar staat, en dat zegt Johannes, dus we hebben het getuigenis van Paulus over de dag des Heren, getuigenis van Petrus, en dan krijg je ook nog getuigenis van Johannes. En eigenlijk is het niet het getuigenis van Johannes. Maar heel Bijbelboek Openbaring is niet van Johannes, maar het is het boek van Jezus Christus, de openbaring van Jezus Christus. Johannes schreef het alleen maar op, maar de Heer Jezus liet het hem allemaal zien. En wat staat er dan? Vers 10, ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als een bazuin zeggende, hetgeen gij ziet. Wat ziet? Nou, alles wat jij ziet gebeuren op die dag des Heren. Wat moest hij daarmee doen? Schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten. Dat was dan Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Nou, dat boek hebben we. Dat is het Bijbelboek Openbaring. En we danken dat er dus aan dat Johannes in vervoering des geestes kwam op de dag des Heren. En alles wat hij op de dag des Heren zag, dan moest hij opschrijven in een boek. Dus wil je weten wat er allemaal op de dag des Heren plaatsvindt? Nou, dan heb je een zeer uitgebreid boek, wat alleen maar over de dag des Heren gaat. En dat is het Bijbelboek Openbaring. Ik moet wel bijzetten, eigenlijk hier in Openbaring vers 10... dat hier staat in het Grieks des Heren dag. En niet de dag des Heren. Hier staat des Heren dag. Heren is hier een bijvoeglijk naamwoord in het Grieks van het woord dag. Je moet u wel zeggen, Heer een bijvoegend naamwoord maken van het woordje dag kan alleen in het Grieks, maar niet in het Hebreeuws. In het Hebreeuws is dat gewoon taalkundig onmogelijk. Daarom vind je in het Hebreeuws altijd de dag des Heren. En vind je nooit dat het wordt gedraaid, dat Heren een bijvoegend naamwoord wordt van dag. In het Hebreeuwse taal is het gewoon grammaticaal onmogelijk en komt ook nooit voor. Maar in het Grieks wel. In het Grieks kan je het ook zeggen de dag des Heren, maar je kan het ook maken van des Heren dag. En dat staat eigenlijk hier in het Grieks. Maar let wel, het betekent allebei hetzelfde en is daarom ook helemaal niet erg dat de NBG-vertaling hier heeft de dag des Heren. Want het is allebei wordt dezelfde periode bedoeld. Ja, die dag des Heren, als je heel Bijbelboek Openbaring zou gaan lezen, die duurt dus 1000 jaar. Want er wordt ook nog beschreven wat er 1000 jaar lang op aarde geschiet nadat Christus is wedergekomen. In de dag des Heren zit ook de wederkomst van Christus. En het heersen op aarde van hem van 1000 jaar. Die dag des Heren duurt dus minimaal 1000 jaar. Hij duurt langer dan 1000 jaar. Want er gaat wat aan vooraf. De dag des Heren, dat wordt vaak niet zo gezien. Maar de dag des Heren breekt niet aan bij de wederkomst van Christus. De dag des Heren breekt eerder aan. En dat zullen we nog wel zien. Dat woord 1000, dat is het woord gilioi, dat komt voor in Openbaring, helemaal aan het eind, Openbaring 20. Maar het komt naast Openbaring nog maar 1 keer voor. Het woord 1000. Naast Openbaring. En de enige die het gebruikt, en de enige keer dat het voorkomt, is in Petrus. Weer in 2 Petrus. En daarom toch wel goed om weer even 2 Petrus te lezen. Want als Petrus aan het einde van de handelingen gekomen is, zit hij toch wel een beetje in de knoop. Waarom die dag des Heren niet aanbreekt? En waarom Christus daarna, of in die dag des Heren, niet wederkomt? En waarom dat Rijk van Vrede, dat Koninkrijk Gods, dat Koninkrijk der Hemelen aan Israël, niet wordt opgericht 1000 jaar lang? Daar zit hij mee in zijn maag. En dan zegt hij in 2 Petrus 3 vers 8. Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat 1 dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere talt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u. Hij schrijft aan Israël, hij is langmoedig over jullie Israël. Daar hij niet wil dat sommigen van de Israëlieten, verloren gaan, doch dat allen, geheel Israël, tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Je ziet dus dat, heel wonderlijk, hier in vers 8 wordt gesproken over 1000. En over 1000, als je het leest, over 1000 jaar, hè, geliefden, dat mag niet ontgaan, dat 1 dag bij de Heere is als 1000 jaar, en 1000 jaar als 1 dag, dat staat in relatie met de dag des Heren. Hoe lang duurt dan die dag des Heren minimaal? Waar vergelijkt dit mee? Bij de Heer is een dag 1000 jaar. Hoe lang duurt dan de dag des Heren? 1000 jaar. In vers 12 gaat hij nog verder, want in vers 12 spreekt hij niet meer over de dag des Heren, spreekt hij over een dag daarna, en heeft hij het over de dag Gods. Wat ook niet een dag is van 24 uur, maar vermoedelijk dus ook een dag van 1000 jaar. Vers 12, begin maar in vers 11. Nadat al deze dingen zijn vergaan, de hemelen zijn met gedruis voorbij gegaan, de elementen zijn door vuur vergaan, de aarde en de werken erop zullen gevonden worden, het oordeel voor de grote witte troon. Vers 11, daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, terwille waarvan de hemelen branden zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Heeft het zelfs over de dag Gods. Ook een dag vermoedelijk van 1000 jaar. Ja, als we teruggaan naar Genesis 1 helemaal in de Bijbel, helemaal naar de eerste pagina van de Bijbel, en eigenlijk naar de herschepping van God, dat hij die aarde die nu woest werd en ledig en duisternis zweefde, hè? Gaan we terug naar Genesis 1. Wat lees je daarin? In vers 2. De aarde nu was, beter vertaald, werd woest en ledig en duisternis lag op de vloed en de geest God zweefde over de wateren. En daarna lees je dat die schepping die in den beginne in vers 1 geschapen was en zo verwoest was geworden, dat God die in 6 dagen herschept. Denkt u nou, denkt u, dat God 6 dagen nodig heeft om te scheppen wat hij schiep, om in feite deze aarde te reformeren, te herformeren? Denkt u dat God daar 6 dagen voor nodig heeft? En dat hij zo moe is dat hij dan de 7e dag daarvan gaat rusten? Of denkt u dat onze God in staat is in 1 milliseconde alles te scheppen wat hij wil? Ik denk het laatste. Ik denk dat onze God zo almachtig is, dat hij net zo goed, hij zei toen in vers 3, en God zei er zij licht en er was licht, dat God ook had kunnen besluiten, er zij een schepping en er was een schepping, met alles erop en eraan. Of niet? Is God zo machtig? Ja, God is zo machtig. Waarom zijn er dan 6 dagen? En dan nog een 7e dag dat God rustte, oftewel in het Hebreeuws, een sabbatsrust hield. Een sabbat hield. Wat wijst in feite die 7 dagen op een week. Een week van 7 dagen. In feite, typologisch gezien, stellen die 6 dagen plus die 7e dag, in feite zijn dat eigenlijk profetische dagen die een vooruitblik nemen op wat er allemaal gaat geschieden, in feite in 7 dagen van 1000 jaar, waar eigenlijk heel de Bijbel over gaat. En als wij geloven dus dat het millennium, de dag des Heren, minimaal 1000 jaar bestaat, dan is er reden voor, als de 7e dag 1000 jaar is, dat ook die andere dagen, dagen in feite zijn van 1000 jaar. Bijzonder ook is, als je naar die 6 dagen kijkt, dat hebben we in het verleden al gedaan, dat de 1e en de 4e dag, die behoren eigenlijk een beetje bij elkaar, zitten aan elkaar gerelateerd. Hè? Op de 1e dag was er licht, en op de 4e dag zie je opeens de lichten. De zon, de maan, de sterren. De 2e en de 5e dag, die corresponderen ook met elkaar, want op de 2e dag kwam er scheiding tussen de wateren boven de lucht en de wateren beneden. En heel bijzonder, op de 5e dag schept God in de lucht wezens die daarin vliegen, vogels, en wezens in die wateren beneden die daarin zwemmen, vissen. En op de 3e en de 6e dag ook dat correspondeert, want wat gebeurde er op de 3e dag? Op de 3e dag viel de aarde droog, en wat doet God op de 6e dag? Daar schept hij schepselen die wandelen op het droge. De dieren, en uiteindelijk schept hij daar op de 6e dag de mens. En bijzonder is dat dat identiek loopt, en daar kan je nog wel een diepere studie van maken, maar dat loopt in feite identiek aan de week, en ook van de dagen van de week. Van 1000 jaar. En bijzonder is dan dat van Adam tot Abraham, we in de Bijbel althans vinden een periode van 2000 jaar, dat we van Abraham tot op Christus weer een periode vinden van 2000 jaar, en dat wij in de Bijbel in feite vinden, en ook wel geprofeteerd vinden, dat er tussen Christus en het aanbreken van de dag des Heren, aan het eind van de dag des mensen, dat er ook weer 2000 jaar tussen zit. Twee dagen van 1000 jaar. Hosea spreekt erover. Als Israël zegt, na 2 dagen zullen wij komen, bevende tot de Heren. Paulus spreekt er in feite typologisch over, of Lucas, in het einde van Handeling 28, vers 31, als daar staat dat, ja, dat Paulus nog 2 jaar daar sprak in zijn eigen gehuurde woning, in zijn eigen gehuurde verblijf. En zo zijn daar talloze. Als je steeds een getal 2 gaat opzoeken in de Bijbel en kijkt naar die 2 dagen, hoe dat typologisch allemaal past, ook al weten wij dat wij zo'n beetje leven aan het eind, hè, van die laatste 2000 jaar. En steeds 2 paren, hè, hebben we gezien. Dus steeds horen 2 dagen bij elkaar. Dat zie je ook. Hè. In de eerste 2000 jaar, van Adam tot Abraham, tot de zondvloed, 2000 jaar. Van Abraham tot Christus, ook weer 2000 jaar. In de wet gegeven werd aan Israël. En Israël eigenlijk werd geformeerd en tot aanzien kwam. De periode nu eigenlijk al gebroken vanaf 70 na Christus, totdat de dag des Heren zal aanbreken, ook weer ongeveer een periode dus van 2000 jaar. En daarna de dag des Heren zelf, 1000 jaar, de 7e dag, de dag des Heren, waarin God zal rusten van zijn werken. Typologisch, maar ook profetisch, kan je zien dat wij best wel die dag des Heren beginnen te naderen. Want als je kijkt naar het beeld van Nebukadnezar, dan zie je dat wij langzamerhand wel de voeten met de 10 tenen, hè, zijn genaderd. Als we kijken in deze wereld dat sinds 1948 er een staat Israël weer is, en dat die opgericht is in het Midden-Oosten, dat daardoor eigenlijk de oude situatie bijna in het Midden-Oosten is hersteld, zoals die ook was in de dagen van de Heer Jezus zijn komst op aarde, hè, toen hij daar geboren werd. Het is nog wel niet helemaal conform, want ja, ik noem maar wat, hè. Je ziet daar toch dat het Midden-Oosten deel uitmaakte voor een deel van het Romeinse Rijk. Dat is nu nog niet zo het geval. Dat zal in mijn beleving best wel gebeuren. Verder ook in de dagen van de Heer Jezus had je daar de tempel, een herbouwde tempel van Herodes. Zal er in die tijd dat de dag des Heren gaat aanbreken ook een tempel moeten zijn? We hebben over die tempel Gods hebben gelezen, hè? In 2 Thessalonicenzen 2 vers 4, want die mens der wetteloosheid, die zoon des verderfs, hè, die maakt het zo bond dat hij zich in die tempel Gods zet in Jeruzalem om zich daar te laten aanbidden als een god, laten vereren als een god. Dus die tempel Gods moet er komen. Eerst moet dat allemaal nog komen. Dus in onze dagen kan die dag des Heren ook niet aanbreken. Hè? En kan Christus ook nog lang niet wederkomen, want eerst breekt de dag des Heren aan. En dan pas komt hij in die dag des Heren weder. Dus voor bij ons ook breekt die dag niet zomaar aan. Die tempel moet er eerst komen. En verder ook een heel belangrijk item. Als je in Openbaring, heel de Bijbel Openbaring doorleest, wat er allemaal dan plaatsvindt op die dag des Heren, dan is er ook naast Jeruzalem een hele belangrijke stad die je altijd in de profetieën, ook in het Oude Testament, rechtstreeks tegenover Jeruzalem vindt, en dat is de stad Babel. En er is in onze dagen nog geen Babel. Alleen de staat Israël is opgericht sinds 1948. Maar ik heb nog niet gezien dat er een Babel verrezen is in het Midden-Oosten. Die als ware, net als Jeruzalem straks in die dag des Heren aan de spits der naties, in de toekomst, in onze tijd, aan het eind van de dag des mensen, aan de spits van de naties min of meer staat. Met nadruk aan de spits van de naties in het Midden-Oosten. Wij zien in onze dagen wel degelijk een voorspel, dat kan ook niet anders. Want we leven al zo'n, nou, als je 70 na Christus als uitgangspunt neemt en je gaat 2000 jaar tellen, nou ja, dan zit je ongeveer 1937 jaar zit je daarna nu. Leven wij in 2007 daar 1937 jaar na. Dus dat spoedt wel zich langzamerhand naar die 2000 toe. Maar voor wij, ja, daar, want dat is natuurlijk een, we hebben daar geen vastgegeven voor, hè, wanneer dat die dag des Heeren precies aanbreekt. Maar ik laat alleen maar zien van, in de geschiedenis gezien, aan de hand ook van Genesis 1, 6 dagen, zou je kunnen verwachten dat wij nu ook leven in een periode van 6000 jaar, ook een combinatie van 2 dagen, waar met nadruk de mens in het middelpunt staat. De 6e dag stond de mens in het middelpunt. In Genesis 1. De mens werd geschapen. En de mens komt tot volheid. En wat is zijn volheid? Het getal van de mens is ook het getal 6. Dat is het getal van de mens. En in onze dagen, en daar spreekt Openbaring over, komt die mens tot zijn volheid. Tot 666. Verder kan de mens nooit komen. Maar de mens kan wel trachten. Hè, zover te komen dat hij als ware als God is. En dat wil die mens ook. In de wetenschap, in de techniek. Enzovoort, enzovoort. De mens komt wel tot zijn volheid. En ook die 6 dagen, die spreken daarvan. Hè? Eerst 6 dagen voor de mens. En als die voorbij zijn, dan wordt het accent pas verlegd van de mens naar Christus. Naar de dag des Heren. Laten we eens kijken wat er geschiet voordat de dag des Heren aanbreekt. Malachi, daar wordt ook de uitdrukking in het Oude Testament gebruikt, de dag des Heren. Daar wordt ons gezegd wat er onder andere geschiet voordat de dag des Heren aanbreekt. Malachi, hoofdstuk 4. Malachi 4. Waar je leest in vers 5. Zie, ik zend u de profeet Elia. Voordat de grote en geduchtige dag des Heren komt. Ik geloof dat Elia echt komt. Sommigen geloven dat iemand anders, heb ik laatst begrepen, een soort geest van Elia ontvangt. Daar geloof ik geen bliksem van. Ik geloof dat echt Elia komt. En dat echt Mozes komt. Hun dood was eigenlijk heel bijzonder, staat eigenlijk niet in de schrift. Ze zijn volgens mij ook helemaal niet gestorven. Ik zend u de profeet Elia voordat de grote en geduchtige dag des Heren komt. En wat zal Elia doen? Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen en het land treffen met de ban. Nou, wat geschiet er voordat die dag des Heren aanbreekt, voordat die grote en geduchtige dag des Heren komt? Want die dag des Heren is geduchtigd. Daar mag je voor vrezen. Het is een verschrikkelijke dag des Heren. Het is een grote dag. Nou, voordat die dag komt, zendt God, zendt de Heren, de profeet Elia. En wat doet hij? Nou, dat kan je nog vinden in de rest van Malachi. Wat Elia doet. Elia, die brengt met nadruk de boodschap van het koninkrijk, koninkrijk Gods, het koninkrijk der hemelen, het evangelie, dat brengt hij aan de Jood, aan het volk Israël, dat tot geloof en bekering komt in de Heere Jezus Christus, hem aanvaardt als Messias. Dus dat moet eerst geschieden, voordat de dag des Heren aanbreekt. Wat krijg je daar dan op? Als die dag, als het volk Israël tot geloof en bekering komt. Nou, daarna krijg je al die waarschuwingen die je van de Heer Jezus kan vinden in zijn profetische redens, bijvoorbeeld beschreven in Matthäus 24. Laat niemand u misleiden. Want als eenmaal het volk Israël tot geloof en bekering gekomen is, zijn zij net als de Thessalonicenzen, net als de gelovigen vandaag, waar verlangen ze dan naar? Naar de wederkomst van wie? Van de Heer Jezus Christus. Dan verwachten ze en verlangen ze naar hem. En dan zegt de Heer Jezus, laat niemand u verleiden. Laat niemand u misleiden. Door wat voor tekenen? En dan laten we toch maar naar 2 Thessalonicenzen gaan, want dan blijven we wat meer in de lijn daar. Want wat geschiet er nadat Israël tot geloof gekomen is? Nou, wat eigenlijk parallel loopt met die Joden in Thessalonica die tot geloof gekomen waren. Vers 8 van 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 2. Dan zal de wetteloze zich openbaren, hem zal de Heer Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Daarentegen is diens komst naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen en met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan. Omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor ze hadden kunnen behouden worden. Wat geschiet er? Laat niemand u misleiden. Wat is de misleiding straks? Nou, straks komt er iemand, als Israël tot geloof en bekering is gebracht door Elia. En wat zegt die persoon? Nou, die persoon die zegt, ik ben de Messias. Ik ben de Heer Jezus Christus. En dat wil hij dan bewijzen ook. Hoe? Nou, hij komt naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen. Met allerlei verlokkende ongerechtigheid. Hij is het niet. Hij is niet de Messias, hij is niet Christus. Maar velen laten zich door hem verleiden. In bijzonder zij, die blijkbaar toch niet van harte de prediking van Elia hebben aanvaard. En tot geloof en bekering zijn gekomen. En wat geschiet er dan? Ja, dan vindt plaats wat er in vers 3 staat. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook. Want eerst moet de afval komen. En de mensen met de loodheid zich openbaren. Dan komt die afval. Onder welk volk? Onder het volk Israël in de eerste plaats. En allen die tot geloof gekomen zijn. Hè? Om maar even terug te gaan naar hoofdstuk 1 vers 10. Het is niet alleen dat Israël tot geloof komt, want hij komt om op die dag van zijn wederkomst verheerlijk te worden in zijn heilig en met verbazing aanschouwd te worden in allen die tot geloof gekomen zijn, die niet behoren tot zijn volk. Dat was in Thessalonica ook zo. De Joden waren daar tot geloof gekomen, maar niet alleen zij, ook heel veel mensen uit de heidenen, uit de volkeren. En zo zal het straks ook zijn. De prediking van Elia zal teweeg brengen dat niet alleen Israël tot geloof en bekering komt, maar ook vele uit de volken. En met nadruk, waar predikt Elia? Elia, waar treedt hij op? Elia treedt op in het Midden-Oosten, treedt op in Canaan, treedt op in Israël. Daar predikt hij. En als een randverschijnsel komen in het Midden-Oosten ook heel wat andere mensen uit de volkeren van rondom tot geloof in Christus. Maar dan vindt dus de verleiding plaats. Want de mens, de wetteloosheid zich openbaart, de zoon des verderfs, en zegt dat hij de Christus is. En dat wil hij bewijzen, dat laat hij ook bewijzen, door machten, door allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen te doen. Daarop wordt ingegaan door Israël, en een mens die meeloopt vaak, hè, die zegt, ik ben ook tot geloof gekomen, maar eigenlijk hebben ze niet zo lief tot de waarheid gehad. Dan vindt er dus een schifting plaats onder zijn volk, onder Gods volk, en onder allen die tot geloof gekomen zijn. Het kaf scheidt zich van het koren. En wat doet helaas de meerderheid? De meerderheid valt af. De meerderheid blijkt toch meer of min of meer meelopers te zijn. En laten zich misleiden. En vinden dus prachtig als deze Christus zich in dat tempel Gods zet en hij zal daar prachtige profetieën van kunnen aanhalen. Ik zie hem al komen op een ezelsveulen, want hij is een naaper. En dan zal hij binnen worden gehaald in Jeruzalem, op een ezelsveulen. En ze zullen roepen tegen de antichrist, Hosanna, hij die komt in de naam des Heren. Kijk, daar is de zoon David, ze geloven dat. Stel je dat maar gewoon zo voor. En zo wordt die antichristus, als de Christus binnengehaald in Jeruzalem, zo gaat hij naar de tempel en zo zet hij zich daar op Gods troon. In de tempel. In het heilige der heiligen. Vergis je niet. Dat laat uitvoerig openbaringen zien. en de oud-testamentische profetie. Ook die Jezus in zijn profetische reden. Het is de gruwel der verwoesting. Ja, als je gaat kijken, dus wat er geschiet bij die gruwel der verwoesting, ja, dan zie je dat de ware gelovige dan wordt vervolgd door die Christus die daar op Gods troon zit. En ja, dat dat tot een hoogtepunt komt, dat zij moeten vluchten voor hun leven. En ook de Heer Jezus heeft tegen die gelovigen die in die tijd zullen leven, tegen Israël, die tot geloof gekomen is in die tijd, die het allemaal zal zien, hoe daar die antichrist, als de Christus wordt binnengehaald in Jeruzalem en op de troon komt. Hij zei, als je dat ziet, ga dan niet meer eten, ga dan ook je jas niet meer halen, vlucht, ren zo hard je kan, maak benen. En ook midden in het Bijbelboek Openbaring vind je dan dat die vrouw dan vlucht. En dan 1260 dagen verborgen wordt gehouden in de woestijn. Terwijl men dat kleine overblijfsel, dat kleine gelovige overblijfsel van Israël niet kan vinden. En het wordt door God gevoed. Hè? En dan zullen ze daar het Onze Vader vaak bidden. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam zij geheiligd, uw koninkrijk komen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Het manna van de hemel, dat zou komen. Dat geeft de uitdrukking ook in het Grieks ook weer. Niet ons dagelijks brood, maar als je het gaat onderzoeken, precies datzelfde brood wat God ook in de woestijn aan Israël gaf. En verlos ons van de boze, en die zit op de troon van Israël. En die vervolgt ze ook, die zoekt naar ze, enzovoort, enzovoort. Dat zal dan in vervulling gaan. En dan eigenlijk, als dat plaatsvindt, dan op dat moment, op het hoogtepunt eigenlijk van de macht van de mens der wetteloosheid, die het gelovige worden Israël tot afval brengt, waardoor 2/3, zegt Zacharia, 2/3 van het volk afvalt van het geloof, dan op dat moment, op het hoogtepunt in feite van zijn verering als God in de tempel, dan breekt de dag des Heren aan. Op dat moment staat Christus op. En gaat hij optreden. Dan is de mens tot zijn maximale inspanning gekomen. Zover die komen kan. 666. De mens kan niet verder komen. De dag des mensen is dan vol. En dan breekt de dag des Heren aan. Wanneer is dat? Op dat moment. En dan treedt Christus op. Dan pas neemt hij het koningschap over deze kosmos op zich. En hij begint op te treden. Als je naar Openbaring gaat. Waar we van gelezen hebben. Dat Johannes in vervoering des geestes kwam op de dag des Heren. En dat hij alles moest opschrijven wat hij zag. Wat zag hij dan? Vat nou eens gewoon het Bijbelboek Openbaring samen. Dat is veel makkelijker om te vatten dan. Je kan je in allerlei details verliezen in Openbaring. Maar beter is om in de eerste plaats de overview te houden, het overzicht te houden over heel het boek. Wat is het eerste wat Johannes dan ziet op die dag des Heren? Nou, dan wordt hij verplaatst naar de hemel, want eigenlijk gaat Openbaringen 2 en 3, waar die 7 briefjes staan aan die 7 gemeenten, waaraan hij dat hele boek moest schrijven overigens. Hè? Want ze kregen niet alleen een briefje wat daar staat, want dat briefje is alleen maar het voorwoord, het persoonlijk voorwoord van Christus aan zo'n gemeente. Het hele verdere boek zit er achteraan. Hij moest dat boek schrijven. Schrijf ze in een boek. En dat boek moest hij sturen aan die 7 gemeenten. En elk boek, terwijl hij het wegstuurt naar die 7 gemeenten, voor elke gemeente is er een persoonlijk voorwoord. Voor iedere gemeente aan zich. Iedere gemeente verschilt. En daarom begint eerst Openbaringen 2 en 3 met een voorwoord voor elke plaatselijke gemeente. Maar dan in Openbaringen 4 begint het boek. En waar is, wat geschiet er dan in hoofdstuk 4? Nou, in vers 4 herhaalt hij nog eens in vers 2. Na deze dingen, ik begin met in vers 1, zag ik en zie er was een deur geopend in de hemel en de eerste stem die ik gehoord had of een bazuin met mij sprak. Dan gaat hij terug naar Openbaringen 1 vers 10, hè, naar die bazuin die met hem sprak. En wat zegt die stem? Klim hierheen op en ik zal u tonen wat na deze geschieden moet. Terstond kwam ik in vervoering des geestes en zie er stond een troon in de hemel. Waar is hij? Hij is op de dag des Heren. Hij wordt weer vervoerd in de geest. Hij herhaalt het. Dat hij het voorwoord heeft geschreven. En wat ziet hij? Hij is gelijk in de hemel. En wat ziet hij? Gods troon. En wat geschiet er dan? Als hij die troon heeft beschreven in hoofdstuk 4. Dan lees je in hoofdstuk 5 vers 1. Hij ziet iemand zitten op die troon. Vers 1. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol beschreven van binnen en van buiten, wel verzegeld met 7 zegels. In feite is het een testament. Testament van deze hemel en aarde. Van deze schepping. Deze tegenwoordige schepping. En dat testament is verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep: wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? Dat is van belang. Want als dat testament gesloten blijft, de zegels niet kunnen worden verbroken, dan kan het testament nooit tot uitvoer worden gebracht. Er is wel Gods plan. Gods plan staat daarin. Met deze tegenwoordige schepping. Maar het is verzegeld. En er moet iemand in staat zijn, waardig zijn, om die 7 zegels te verbreken. En als ware het testament wat beschreven staat een uitvoer te brengen. Wie kan dat eigenlijk alleen maar doen? Dat kan alleen maar doen die testamentair gezien recht heeft op het testament. Die beschreven staat in het testament. Die de erf later beschreven heeft van hij erft. En wie erft? Christus erft. En bijzonder is wie is ook de erf later? Dat is ook nog Christus. Maar goed, wie is waardig de boekrol te openen, haar zegels te verbreken? En er staat in vers 3, en niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon de boekrol openen of haar inzien. Dat is iets verschrikkelijks, als dat geschiet. Want als dat niet mogelijk is, dan eindigt daarmee de volvoering van Gods plan. Maar, en ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien. En één uit de oudste zeide tot mij, ween niet, huil niet, zegt hij. Zie de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids heeft overwonnen om de boekrol en haar 7 zegels te openen. En ik zag in het midden van de troon en van de 4 dieren en te midden der oudste een lam staan als geslacht met 7 horens en 7 ogen. Dit zijn de 7 geesten Gods uitgezonden over de gehele aarde. En het kwam en heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van hem die op de troon gezeten was. En waar gaat Openbaring dan over? Nou, hoe Christus, want hij is het lam, staande als geslacht, hij is diegene die overwonnen heeft, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids. Hij is de ware Messias. Hij is de ware Zoon Gods. En wat doet hij? Hij verbreekt in Openbaring dan zegel voor zegel voor zegel. En elke keer als hij een zegel verbreekt, voordat hij pas zelfs het testament tot uitvoer gaat brengen, maar als hij zegel voor zegel verbreekt, beginnen er allerlei gebeurtenissen op aarde zich te voltrekken. Die uitgebreid beschreven staan in Openbaring. Wat loopt nou parallel? Nou, in Openbaringen 4 wordt hij opgetrokken. Moet hij opklimmen naar de hemel? Komt hij in vervoering des geestes op dat dag des Heren in de hemel? Later, in Openbaringen, als dat helemaal voorbij is, in Openbaringen 12, want daar eindigt dan dat bij, als die 7 zegels verbroken zijn, en ook die 7 bazuinen, bazuind zijn door die 7 engelen, Waar eindigt het dan bij? Dan is één ding duidelijk, als die zeven zegels zijn opengemaakt en de inhoud van het testament is openbaar en wordt tot uitvoer gebracht, wat houdt dat testament dan in? Vers 15 van Openbaringen 11. En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel zeggende, het koningschap over de wereld is gekomen aan de Heere en zijn gezalfde en hij zal als koning heersen in alle eeuwigheden. Hij staat er het koningschap over de oecumene. Daar gaat het om. Het gaat niet over de koningschap van de wereld hier, maar het koningschap over de oecumene, over de regio van Israël, over het gebied van Israël. En als gekomen aan wie? Aan de Heere en zijn gezalfde. En wat staat er nog meer? En de 24 oudsten die voor God op hun tronen gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende, wij danken u, Heere God, de Almachtige, die is en die was, dat gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard. Christus zei tegen zijn discipelen bij de hemelvaart, ik heb alle macht in de hemel en op aarde. Ja, dat heeft hij. Heeft hij ontvangen. Maar oefent hij dat uit? Nee. God zei, mijn God zei, tegen mijn God, zet u aan uw rechterhand. Zet u aan mijn rechterhand totdat. In deze tijd zit Christus aan de rechterhand des Vaders. Doet hij iets? Nee. Hij zit. Hij rust. Hij wacht. Op Gods teken. Maar op de dag des Heren, als die dag des Heren aanbreekt, dat breekt aan. Met het aanvaarden dat Christus opstaat, als er wordt gevraagd, wie is waardig uit de hand van God de Vader? Die boekrol die verzegeld is met zeven zegelen, wie is waardig om die boekrol te nemen en die zeven zegels te verbreken en het testament tot uitvoer te brengen? Hij wacht tot dat moment. Dan staat Christus op, als een lam staande als geslacht, aanvaardt daarmee het koningschap en dan wordt hij ook, diezelfde 24 oudsten die ook in Openbaringen 5 de Heere hoort loven en prijzen en aanbidden, die zijn ook hier, diezelfde 24 oudsten. En wat zeggen ze? Vers 17, wij danken u, Heere God Almachtige, die is en die was, dat gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard. En de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, aan de kleine en de grote, en om te verderven wie de aarde, wie het land, beter vertaald, verderven. En de tempel Gods die in de hemel is, ging open, en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel. Het tabernakel ging open. De tempel Gods gaat open. De ark des verbonds wordt gezien. Het verbond met Israël wordt gedacht. Dat gaat in werking. God neemt het op voor zijn volk. En de volkeren rondom Israël in het Midden-Oosten zijn toornig geworden, zijn opgetrokken naar Jeruzalem, hebben daar samen met de ongelovige Jood die misleid is door de antichrist, zetten ze die antichrist op de troon, op de tempel, in de tempel, op Gods troon, en laten zich aanbidden alsof die een God is. Maar uw toorn is gekomen, de toorn van het lam. De dag des Heren is een grote, geduchtige dag des Heren. Want de Heere gaat toornen. Is de toorn van het lam. Dat komt over wie? Over het afvallige deel van Israël. En over allen die zich daarbij aansluiten. Het komt over de antichristen. Allen die dat beest aanbidden. En het is ook de tijd, als Christus 3,5 jaar lang, want daar gaat de rest dan in Openbaring over, dat hij zich niet meer bevindt dan in de hemel. Maar in Openbaringen 12 zie je dat hij samen als die draak geworpen wordt uit de hemel op aarde, dan bevindt ook de apostel Johannes zich op de aarde en schrijft hij wat er op de aarde in die dag des Heren, die 3,5 jaar, 1260 dagen, 42 maanden, beschrijft hij wat er in 42 maanden op de aarde geschiet en hoe al die oordelen over het afvallige deel van Israël komen. En hoe dus de dag des Heren begint. De dag des Heren begint dus met oordeel. 42 maanden lang. En daarna oordeel, de tijd voor de doden om geoordeeld te worden. Er is een opstanding aan het begin van de dag des Heren. Israël zal opstaan, het gestorven Israël. Abraham zal opstaan. Ze zullen aanzitten en aanliggen. Abraham, Isaac en Jacob. Hè, in het koninkrijk Gods. De tijd om voor de doden geoordeeld te worden. En om het loon te geven aan uw knechten, de profeten. Jesaja, Jeremia, Ezekiel, noem ze allemaal maar op. En aan de heiligen, aan Israël. En aan hen die uw naam vrezen. De gelovigen uit de volkeren. Aan kleine en grote. En om te verderven wie de aarde verdierf, wie het land Israël verdierven. Ga je kijken nog in het Oude Testament naar de dag des Heren, dat is wel goed om te doen. Dan past het ook allemaal. Dan ga je naar de eerste keer dat voorkomt in Jesaja, Jesaja hoofdstuk 13. Jesaja 13. Jesaja 13, vers 6. Jesaja 13, vers 6. Dan lees ik daar, jammert, want de dag des Heren is nabij. Oh? Ja, natuurlijk moet je jammeren. Als je de verkeerde keuze hebt gemaakt, als Israëliet. Net zoals in de dagen van Jesaja de Israëliet de verkeerde keus maakte. En de prediking van Jesaja verwierp en je verwerpt de prediking van Elia. En je gaat de prediking van die antichrist achterna. Van die leugenprofeten achterna. Zoals ook al ze deden in de dagen van je Jesaja. Jammert. En wie moet hier jammeren? Wat staat er boven bij mij? Profetie over Babel. Het is de Godspraak over Babel. Die Jesaja de zoon van Amos aanschouwd heeft. Het is Babel. En wat geschiet er met die geweldige stad in het Midden-Oosten? Die over het Midden-Oosten regeert. En die zorgt dat het Midden-Oosten aan de spits der natie staat. Nou, zo verwonderlijk is het niet hoor. Want waar zijn we allemaal van afhankelijk? Nou, van dat goud wat maar komt uit het Midden-Oosten stroomt. Nou, hoe komt? Die Arabieren worden een keer echt goed wakker. En dat ze echt al die miljarden die daar aan de olie te verdienen is, echt goed gebruiken. En daar een stad uit de grond van stampen. En heel de wereld onderwerpen. Nou, jammert. Wie moet jammeren? Babel moet jammeren. Jammert. Want de dag des Heren is nabij. Hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Daarom worden alle handen slap en elk mensenhart versmeld. Ja, ze zijn verschrikt. Krampen en weeën grijpen hen aan. Als een barende krimpen ze zij ineen. De een ziet verbijsterd de ander aan. Hun gelaat staat in vlam. Zie, de dag des Heren komt. Meedogenloos, met verbolgenheid. En brandende toorn om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondes van haar te verdelgen. Dat is de dag des Heren. Het is de toorn van het lam, wat over Babel komt. Helaas staat er steeds aarde, hè? In al die teksten. Ik ben heel erg blij dat de NBG-vertaling het toch een keer goed doet, want hier staat ook weer aarde. Dan ga je naar Malachi, Malachi 4, waar dus ook over die dag des Heren wordt gesproken. Malachi 4, waar we al van hebben gelezen, van die Elia die komt, hè. Malachi 4, vers 5. Zie, ik zend u de profeet Elia, vers 5, voordat de grote en geduchtige dag des Heren komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen, het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen en het land treffen met de ban. Heel goed vertaald, MBG. Maar Statenvertaling helemaal weer fout vertaald, want die vertaalt weer aarde, zoals heel veel vertalingen doen. Maar ze zijn niet consequent, want hier hebben ze het goed vertaald met land. De Statenvertaling verkeerd met aarde. Maar weer in Jesaja 13. Ja, daar wordt weer over de aarde gesproken. Om de aarde tot een woestenij te maken. Men stelt het altijd zo wereldwijd voor. Terwijl het helemaal niet wereldwijd is. Het is beperkt tot het land met nadruk van Israël en de volkeren van rondom. Ja, op die. Over die situatie dat het beperkt is, die dag des Heeren, dat die echt die toorn komt over het afvallige deel van Israël en alle die in het Midden-Oosten die antichristus volgen. Nou, daar spreekt ook Joël over, want Joël, daar vind je ook sprake over de dag des Heeren. In Joël 1, Joël. Joël, hoofdstuk 1. Vers 15, er staat, wee die dag, want nabij is de dag des Heren als een verwoesting, komt hij van de Almachtige. En zo begint die dag, met een verwoesting. Babel wordt verwoest, als je het uitgebreid wil lezen, ga je maar naar Openbaringen 17 en 18, daar lees je over die hele verwoesting van Babel. Die stad zal nooit meer worden herbouwd, nooit meer worden bewoond. En is allemaal toekomstig. Joël 2, vers 1, is ook sprake over de dag des Heren. Blaas de bazuin op Sion en maak alarm op mijn heilige berg, dat alle inwoners des lands sidderen, want de dag des Heren komt, want hij is nabij. Een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis. Zo is de dag des Heren. Vers 11, hetzelfde hoofdstuk. De Heere verheft zijn stem voor zijn strijdmacht heen, want zijn leger is zeer talrijk, want machtig is het leger dat zijn woord volbrengt, want groot is de dag des Heeren en zeer geducht. Wie zal hem verdragen? Ja, het is een... Die dag des Heeren begint met de grote verdrukking. Wie verdrukt? Christus verdrukt. Wie verdrukt Christus? Het afvallige deel van Israël. De grote verdrukking. En omgekeerd zal het voor de gelovige Jood, een derde van het volk, een dag van benauwdheid zijn, omdat ze als het ware worden nagezeten en vervolgd door die antichristus. En hoofdstuk 3 van Joël is weer een keer sprake. Joël spreekt in heel zijn Bijbelboekje over de dag des Heeren. Joël 3, vers 9, roept dit uit onder de volken, heiligt de oorlog, doet de helden opstaan, dat alle krijgslieden aantreden oprukken, smeet uw ploegscharen tot zwaarden en uw snoeimessen tot speren. De zwakken zeggen, ik ben een held, maakt u op en komt alle volken van rondom en verzamelt u. Doe, o Heere, uw helden daarheen afdalen. Laat de volken opstaan en oprukken naar het dal van Jozefat, want daar zal ik zitten om alle volken van rondom te richten. Sla de sikkel erin, want de oogst is rijp. Komt, treed, want de persbak is vol, de wijnbakken stromen over, want hun boosheid is groot. Menigten, menigten in het dal der beslissing, want nabij is de dag des Heren in het dal der beslissing. De zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. De Heere brult uit Sion. Dat is het dat is Heere. Christus, als ware alleen wat op voor zijn volk, hier in die dag des Heeren, is die wedergekomen. Brult hij uit Sion, brult hij uit Jeruzalem. Hij roept iedereen op in het Midden-Oosten, de volken van rondom, niet de volken van deze wereld. Maar de volken van rondom, daar heeft het allemaal zich plaatsgevonden, die grote verdrukking. En daar worden ze geoordeeld in het dal der beslissing, in het dal van Jozefat, worden de schapen van de bokken gescheiden, zoals Jezus ook voorzegd heeft in Matthäus 25. Dat is de situatie. En de dag des Heren gaat dus steeds over wat er in Israël plaatsvindt, niet wat er in Nederland plaatsvindt. Niet wat in Amerika plaatsvindt, of in Japan. Of in, voor mijn part, Rio de Janeiro. Dat vind je hier niet. Je vindt hier niet Australië, of Azië, of Afrika, of Europa. Nee, wat je hier vindt, moeders en zusters, is wat continu plaatsvindt in het Midden-Oosten en met nadruk in Jeruzalem. En rondom Jeruzalem, in het land Israël. Dat is ook zo, je Sefania,
Sefania. In Sefania hoofdstuk 1, daar komt ook 3 keer de dag des Heren voor. Namelijk in Sefania 1 vers 7. Maar bij mij boven staat gericht op de dag des Heren. Nou, dat gaat ook inderdaad over het gericht op de dag des Heren. In vers 7 staat dan zwijg voor het aangezicht van de Heren. Heren, want nabij is de dag des Heren, want de Heer heeft een offermaal bereid. Hij heeft zijn genodigden geheiligd. Het zal geschieden ten dagen van het offermaal des Heren dat ik bezoeking zal doen over de vorsten en over de koningszonen en over allen die uitheemse kleding dragen. En dan gaat het nog verder in vers 14. Laten we anders toch maar doorlezen. Voor het verband. Vers 9. Ook zal ik de 10 dagen bezoeking doen over allen die over de drempel springen, die het huis hunner heren vullen met geweld en bedrog. Het zal geschieden te 10 dagen, luidt het woord des Heren, dat er een luid geschreeuw zal zijn uit de vispoort, en een geheil uit de nieuwe stad, en een luid gekraak van de heuvels. Ja, dat is allemaal. Die vispoort is een poort van Jeruzalem. En daar is ook die nieuwe stad bij. Huilt gij inwoners van de Vijzel, want al het kramersvolk gaat te gronden en alle geldwegers worden uitgeroeid. Het zal te 10 dagen geschieden dat ik Jeruzalem met lampen zal doorzoeken. Ik zal bezoeking doen over de mannen die dik geworden zijn op hun droesem, die bij zichzelf denken, de Heere doet hun geen goed en hij doet geen kwaad. Hun rijkdommen zullen zijn ter plundering en hun huizen ter verwoesting. Al bouwen ze huizen, ze zullen ze niet bewonen. Al planten ze wijngaarden, ze zullen de wijn daarvan niet drinken. Nabij is de grote dag des Heren. Daar heb je de 2e keer dat voorkomt in het hoofdstuk. Nabij, en hij nadert haastig, hoort de dag des Heren. 3e keer dat voorkomt. Hoort de dag des Heren, bitter schreeuwt dan de held. Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid, een dag van angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis, een dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoektorens van Jeruzalem. Dan zal ik de mensen benauwen, zodat zij gaan als blinden, want ze hebben tegen de Heere gezondigd en hun bloed zal worden uitgestort als stof. En hun ingewand als drek, nog hun zilver, nog hun goud, zal hun kunnen redden op de dag van de verbolgenheid des Heren. Door het vuur van zijn naijver zal de ganse aarde, het ganse land, verteerd worden. Want vernietiging, een verschrikkelijk einde, zullen al inwoners van het land bereiden. Ja. Ik kan wel zien in het hoofdstuk. Je bent notabene, ben je helemaal bezig om de vispoort en de nieuwe stad allemaal te beschrijven, dat de Heer in vers 12 Jeruzalem, de stad, met lampen doorzoekt en dan opeens gaan ze vertalen en alle inwoners de aarde bereiden. Hè? En door het vuur van zijn naaiver de ganse aarde verteerd worden. Opeens gaan ze wereldwijd. 2 notabene ben je met een stad en een straat en een vispoort om dat te doorzoeken met lampen. Sorry hoor, ik kan soms af en toe gewoon niet tegen dat soort vertalingen. Maar goed, je ziet hier dus, je bent helemaal bezig in het hoofdstuk met Jeruzalem en de versterkte steden van het land Israël, hoe de Heere daar in feite, hoe de dag des Heeren daar als het ware zich voltrekt met oordelen die uitvoerig beschreven staan in de Openbaring. Goed, degene die willen weten waar de dag des Heren voorkomt in het Oude Testament, dat zijn niet zoveel, we hebben de meeste tekstplaatsen gelezen. Dat is Jesaja 13 vers 6 en 9. Ezechiël 13 vers 5. Joël, komt heel veel keer voor, dat hebben we allemaal gelezen. Joël 1 vers 15, 2 vers 1, 2 vers 11, 3 vers 14. Komt ook nog voor in Amos, ook een aantal malen. Amos 5 vers 18 en 20. Obadja, vers 15. Zefanja hebben we helemaal gelezen. Zefanja 1, vers 7 en 14. En ook nu al Malachi 4 vers 5 hebben we ook gelezen. Over de profeet Elia. Dat hij komt voordat de dag des Heren aanbreekt. Goed, we gaan terug naar 2 Petrus 3. Want ik wil er nog iets over zeggen. 2 Petrus hoofdstuk 3. In 2 Petrus gaat Petrus die dag des Heren vergelijken met dat bij de Heren dagen zijn als 1000 jaar. En 1000 jaar als 1 dag. Wonderlijk is dat hij daarna 3 keer in het hoofdstuk spreekt over een dag. Hij spreekt in vers 10 over een dag. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Hij spreekt in vers 12 over een dag, namelijk de dag Gods. Vol verwachting spoedende naar de komst van de dag Gods, te willen waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. En hij spreekt over de dag van de Aion in vers 18. Maar was op in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus, hem zij de heerlijkheid zowel nu als tot de dag der eeuwigheid. Letterlijk, de dag van de Aion, de dag van de eeuw. 3 dagen. Begint hier in het hoofdstuk met de dag des Heren. Waar we van gezien hebben, daar is uit het verband op te maken. Hier in 2 Petrus 3 vers 8. Als hij daar zo spreekt over 1 dag is 1000 jaar en 1000 jaar is bij de Heer als 1 dag. Dat die dagen dus dagen zijn van 1000 jaar. We hebben het parallel ook getrokken met Genesis 1. 6 dagen en dan de 7e dag dat God rustte. En we hebben de vergelijking gemaakt dat er nu al ongeveer bijna 6000 jaar van de mens voorbij zijn. Te verdelen in 2000 jaar voor de zondvloed. 2000 jaar vanaf de zondvloed tot Christus. En 2000 jaar vanaf Christus tot op heden. 6 dagen. En dat de 7e dag de dag des Heren zal zijn van 1000 jaar die komt. Die dag des Heren hebben we gezien en ontdekt dat die dag des Heren begint met oordeel. En dat ook begrijpelijk is, want God neemt het op voor zijn gelovig overblijfsel. En hij toornt over allen die het gelovig overblijfsel, met nadruk onder de misleiding van de mens de wetteloosheid, in feite vervolgen. Toorn komt over hen heen. Het is een geduchtige dag. Een zware dag. Een dag van vernietiging, een dag van verwoesting voor hen. Die dag zal er dus in bestaan dat Christus, als hij wedergekomen is, in die 1000 jaar, dat hij aan dat gelovig overblijfsel het koninkrijk God zal oprichten op aarde, zal bestaan zoals we overdacht ook hebben in de 2 Thessalonicense brief, tussen de Nijl en de Eufraat. Daarbuiten, dat koninkrijk, is er dus geen situatie van dat het allemaal zo mooi en zo vredig is. Dat zal wel de situatie zijn in het koninkrijk, tussen de Nijl en de Eufraat, maar niet daarbuiten. Wel zal uiteindelijk, zal God proberen, zal Christus, toch als de koning, de koning en de heren der heren, vanuit Jeruzalem de wet doen uitgaan over heel deze aarde, om al die koninkrijken, om al die landen, al die volkeren, door middel van dat priestervolk wat Israël zal zijn, te bereiken met het evangelie. Het zal ook de tijd zijn van de wedergeboorte. Maar het is nog steeds is het geen nieuwe hemel en geen nieuwe aarde. Nog steeds heerst er de dood. Nog steeds is daar de zonde en is zonde mogelijk. En nog steeds zullen daar ook buiten het koninkrijk, wat opgericht is door de Nijl en de Eufraat, zullen daar oorlogen onder de volkeren zijn waarop Christus zal moeten ingrijpen. Maar vrede en gerechtigheid woont niet op deze aarde. Aan het einde van die dag des Heren gaat, zoals Petrus hier beschrijft, maar op de dag des Heren, die dag des Heren zal komen als een dief, maar op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen door vuur vergaan. En de aarde en de werken erop zullen gevonden worden. Zo eindigt die dag des Heren. Het is de 7e dag. Maar de 7e dag in de Bijbel, die dag des Heren, wordt altijd in de Bijbel opgevolgd door de 8e dag. De 8e dag. Er is altijd in de Bijbel sprake van een 8e dag. En 8 spreekt altijd van het nieuwe begin. Wij tellen altijd van 1 tot en met 10 en dan pas gaan we weer naar de volgende reeks en beginnen we te tellen vanaf de 11 tot en met 20. En dan gaan we weer naar de volgende reeks, tellende van 21 tot en met 30. De Jood niet. De Jood telt de reeks 1 tot 7 en dan begint hij met zijn volgende reeks. Hij telt niet tot 10 en gaat dat door naar de volgende reeks met 11. Nee, hij telt tot 7 en 8 is bij hem de eerste van de volgende reeks. Daarom is de 8 is het nieuwe begin van de volgende reeks die je kan gaan tellen. Daarom is ook 8 een beeld, het getal van het nieuwe begin. Christus stond op. Wanneer? Op de eerste dag van de week. Op de 8e dag. Een nieuwe begin. Niet bij van die oude week. De Sabbat was de 7e dag. De laatste dag van die week. Maar Christus stond op de eerste dag de week. 8. Het nieuwe begin. Het Loofhuttenfeest. Waar eindigt het Loofhuttenfeest mee? Hoeveel dagen? Met 8 dagen. En op de 8e dag is het feest enorm. Loofhuttenfeest is eigenlijk een beeld van 1000 jaar vrederijk. Maar waar gaat die 1000 jaar, waar loopt dat op uit? Op de 8e dag, die aan zal breken op de dag Gods. De verheerlijking op de berg, die vond plaats op de 8e dag, nadat Christus een en ander beloofd had aan zijn discipelen. Lees maar Lucas 9 vers 28, gaan we niet lezen. De besnijdenis onder de Joden vond plaats op de 8e dag. Het oude, het vlees werd weggesneden. Een nieuw begin. En de getalswaarde van de naam Jezus is, net zoals de getalswaarde van de mens der wetteloosheid van de antichristus is 666, is het getal van de Heer Jezus 888. 888. Je ziet dus dat die dag des Heren een dag is waarin Christus zich openbaren zal van de hemel. Allereerst aan Israël, het op zal nemen voor het geloven overblijfsel, zijn koninkrijk zal oprichten, zich verder openbaart aan de volkeren, dat Israël als een priestervolk zal gebruikt worden om alle volkeren met evangelie te bereiken, zullen worden gebracht tot wedergeboorte. Het zal ook de tijd zijn, die 1000 jaar is ook een tijd van wedergeboorte van de volkeren. Ze worden geleid tot het kindschap God, maar daarna zijn we er nog niet. Daarna vindt pas plaats dat deze oude schepping zal voorbijgaan, zoals hier staat. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan. Dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en daar pas op is te vinden de gerechtigheid. Daar heerst de gerechtigheid Gods. Daar pas is er vrede. Dan pas is de zonde en de dood voorbij. Op die dag Gods. En daar spoedt het zich ook allemaal heen. Vers 12. Of vers 11. Daar al deze dingen al dus vergaan, hoedanig wordt gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen branden zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Die dag Gods als de 8e dag, die komt er achteraan. En waar loopt de dag Gods op uit? Want wat doet de Heere op de dag Gods? Dan is er geen zonde meer. Dan is er geen dood meer. Dat ligt allemaal achter ons. Wat doet God wat doet Christus op de dag Gods? Dan leidt hij de mens, zijn schepping, die tot geloof gekomen is in hem, die tot wedergeboorte is gekomen, die tot kindschap Gods gekomen is, die voedt hij op in het geloof van het kindschap tot het zoonschap, tot de volwassenheid in het geloof, dat zij de Heere leren kennen. En dan pas is aan het einde van de 8e dag zijn werk gereed en zal Christus zijn werk overgeven in het hand van de Vader. En dan zal God zijn alles en in allen. En dan pas is Gods werk klaar. Pas er ook altijd voor op, voor mensen als Pauptiet, Knoch en dergelijke, die in feite ervan maken dat Christus op de dag Gods nog de zonde moet overwinnen, op de dag Gods nog de dood moet overwinnen. Nee, dat is allemaal, vindt plaats in de dag des Heren, aan het eind van de dag des Heren. Bijvoorbeeld in het boekje in de tijden der eeuwen, daar gaat Paup Tiet helemaal knog achterna. Heel de Alverhoezenleer achterna. Maar dat is een valse voorstelling van zaken. De dag Gods, daarin voedt alleen nog maar Christus de mensheid en het schepsel op. En brengt die dat God kan zijn dan alles en in allen. Goed, hier blijven we dan bij. Hem zij de heerlijkheid, zoals nu, tot in de dag der eeuwigheid, de dag van de Aion. Amen.